De eerste vraag. Als Ismaël er niet was geweest, zaten wij dan niet met het probleem van de moslims? Zaten wij dan niet met het probleem van de moslims, zal dat de bedoeling wel zijn. Ik kom daar later nog wel op terug in hoofdstuk 21. Je moet niet denken dat alle moslims nazaten zijn van Isaac, dat snap je wel. Die Turken zijn geen afstammelingen van Ismaël bedoel ik. Het geldt alleen voor de Bedouinen van het Arabisch Schiereiland, waar de islam begonnen is. Het was in de eerste plaats een Arabische aangelegenheid van de Arabische stammen in dat deel van de wereld. En het eerste grote volk dat zij gewonnen hebben voor de islam waren de Perzen, maar die zijn natuurlijk geen nakomelingen van Ismaël. En Indonesiërs enzovoort geldt precies hetzelfde voor. Maar het stamland is het land van de Arabieren. Dat is het stamland van de islam. En in die zin is het natuurlijk wel degelijk een verband. Maar daar kan ik bij hoofdstuk 21 meer over zeggen. Radiostilte. Absoluut. Preek over Jacob. Tussen Bethel en Pniel. Geen godsopenbaring. Geen contact. Dat weiger ik te geloven. Wauw, dit is een krasse uitspraak. Ik stel alleen maar vast bij Abraham dat toen hij 86 was, zoals het laatste contact daar tussen de engel des Heren en Ismaël en Hagar, en verder horen we helemaal niets. En er is een stilte tot het 99ste jaar. En we lezen meermalen over het altaar dat hij had, zijn relatie tot de Heere God. Je zou misschien wel kunnen zeggen, maar dat is niet zo heel zeker natuurlijk, dat hij in feite door het huwelijk met Hagar de vervulling van de belofte 14 jaar heeft uitgesteld. Het is alleen maar vertraging geweest. Doordat Jacob zijn broer Esau bedroog en hij daardoor moest vluchten, is ook de vervulling zeker 20 jaar uitgesteld. Dat waren de 20 jaar die hij in Padan Aram heeft doorgebracht. Je kunt er beter maar niet doorheen zitten te knoeien en het aan de Heere God overlaten. Dus Jacob tussen Bethel en Pniel. Nee, tussen Bethel en Pniel. Bij Jacob is het ook zo dat als hij pas weer terug is in Bethel, dat er dan een altaar is. Ik wil niet zeggen dat hij nooit tot de Heere God gebeden heeft. De Heere sprak ook tot hem in het droom. God is ook in dat opzicht soeverein, ook in zijn genade naar mensen toe. Dus ik zeg ook niet dat Abraham daarin totaal geen relatie met de Heere God heeft gehad. Ik zeg alleen maar dat het opvallend is dat de Bijbel daarover stilte bewaart. Het is een beetje als wat we een vorige keer zagen toen hij in Genesis 12 aankwam in het beloofde land, had hij een altaar. Hij zakt af naar Egypte, daar hoor je niets over een altaar. Hij keert terug naar het beloofde land en hij heeft een altaar. Je moet inderdaad altijd voorzichtig zijn met conclusies te trekken uit wat de Bijbel niet zegt. Maar in dit geval is de suggestie toch best behoorlijk sterk. Broeder Willem, in verband met uw opmerking over dat God soeverein is, moest ik denken aan Job 22 vers 2. Godsdienst komt naar mijn mening slechts 3 keer voor. Het woord godsdienst, dat hangt natuurlijk wel een beetje van de vertaling af. 2 keer negatief en 1 positief, dat is dan in Jacobus 1, het omzien naar de wezen en de weduwe. Het woord soeverein, om daar nou even bij te houden, is natuurlijk een verbastering van een Latijns woord, superanus, super, dat betekent over, boven. Soeverein betekent God staat boven alles. Hij is de Deus superanus, de God die boven alles staat. En dat zit hem ook al in dat woord God de Almachtige. De Griekse vertaling zegt Theokrator, de God die de macht heeft over alles, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat is wat we noemen soevereiniteit. Soevereiniteit, de beste Nederlandse vertaling van soeverein is vrijmachtig. Niet almachtig, maar vrijmachtig. God is vrij in zijn doen en laten. Er is geen enkele autoriteit. Er is eigenlijk sowieso geen autoriteit buiten hem, maar er is geen enkele factor die invloed zou kunnen hebben op zijn raad, op zijn beslissingen. Ook dat is weer een moeilijk punt hoor. Dat is best een lastig onderwerp. Want als mensen rare dingen doen, dan moet God daar op een of andere manier toch op reageren. Vandaar dat ik wat eens vaker met jullie gesproken heb over het zeer belangrijke verschil tussen Gods raad en Gods wegen. Hadden we het daar de vorige keer niet over? Dacht ik wel. Gods raad staat voor eeuwig en altijd vast. Maar sommige delen van de theologie, daar lijkt het wel alsof alles onder Gods raad valt. Ik vertelde jullie van mijn gereformeerde hoofdonderwijzer die zei dat alles wat er gebeurt in de wereld door God besloten is voor de grondlegging der wereld. Ik was 11 jaar en ik kon het niet geloven en vandaag kan ik het nog niet geloven. Dat is een verwarring van Gods raad en Gods wegen. Het was Gods raad dat Israël in het beloofde land zou komen. Maar door hun eigen schuld duurde het 40 jaar voordat ze er aankwamen. Dat zijn Gods wegen. Het was niet een raadsbesluit waarin God gezegd had dat het moet 40 jaar duren voordat ze daar komen. Dat hing samen met Israëls eigen gedragingen. Gods raad gaat altijd in vervulling. Maar Gods wegen kunnen nogal eens veranderen doordat de mens elke keer zulke rare streken uithaalt waar God weer op moet reageren. Dat leidt altijd tot een interessante vraag of God zich kan bedenken. Anne van der Bijl heeft ooit een boekje geschreven en God bedacht zich. In het Engels, and God changed his mind. En het zegt heel veel over iemands theologie of dat in jou of theologie mogelijk is, dat God zich bedenkt. En het beroemde voorbeeld is dan in Exodus, als Mozes zegt, dan kunt u niet maken, Heere God, het hele volk uit te roeien. Want u hebt het zelf beloofd, dat u, en dan staat er, en het berouwde de Heere dat hij dat gezegd had. Ik ga geen antwoord op geven, dat is een toetssteen voor theologie. Wat je met dat vers doet. Er zit heel veel aan vast. Kan dat? Kan God spijt hebben van iets wat hij gedaan heeft? Nou, spijt is, klinkt alweer te menselijk. Maar toch dat hij wat anders gaat doen dan hij eerst gezegd had. Na 40 dagen ga ik Nineveh omdraaien en toen Nineveh zich bekeerde, toen berouwde de Heer dat hij dat gezegd had en hij deed het niet. Kan dat in jouw theologie? God changed his mind. In mijn theologie wel. Mocht dat in jouw theologie ook zo is, dat is nou net even de vraag. En tegelijkertijd zeg ik er dan bij, dan gaat het over de wegen van God, niet over zijn raad. Gods raad ligt, en daarom is het een nuttig onderscheid. Het zijn theologische onderscheidingen, waarvan je nou zegt, ja, maar stelt het zo in de Bijbel? Nee, we proberen dat wat de Bijbel zegt te begrijpen en daar ontwikkelen we soms zulke terminologie voor. Net als we het onderscheid hebben tussen wat God uitdrukkelijk wil en dat wat God toelaat. God kan de zonde niet willen. Hij wil de zonde ook niet, maar hij laat de zonde wel toe. Dat is de bevelende wil van God en de toelatende wil van God. Dat zijn theologische onderscheidingen die we invoeren om dingen beter snapbaar te maken. De inhoud is dan inderdaad wel Bijbels, al zijn de termen door onszelf bedacht. Als gereformeerde hun kinderen laten dopen, moet er dus volgens u gezegd worden tegen de ouders, jullie kindje ligt nu onder het beslag van het verbond. Het wordt pas een zoon of dochter van Abraham door het geloof. De vrucht van de bekering. Of begrijp ik dat verkeerd? Nou, even snel lezen. Dat klinkt niet zo vreemd. Nou, wij zijn hier te gast bij de baptistengemeente, dus die moeten nu even hun oren dicht doen. Kunnen alle baptisten eventjes hun oren... Het mooie van de kinderdoop is... ik zeg dus niet dat die waar is, maar wel dat het mooi is. Dat is... wat Jochebed deed met de kleine Mozes. Ze legde hem in de Nijl. Dat was wat de vader al gezegd had. Alle jongetjes moeten in de Nijl geworpen worden. Dat deed ze ook. Alleen ze deed er een kistje omheen. Ze vertrouwden het toe aan de rivier van de dood. Maar ze deed dat in het veilige kistje. Waardoor dat kind door de dood werd heen geleid. En dat doet ze met dat kleine kind, waarmee ze als het ware tegen de Heere God zegt, ik doe wat van mij verwacht wordt, maar tegelijkertijd reken ik op u, dat u dat kind voor uw rekening neemt. We hebben dat kind van u gekregen, we willen het opvoeden tot uw eer en we doen ons best, maar uiteindelijk moet u toch degene zijn die zich over dat kind erbarmt. Vanuit Gods standpunt gezien, vanuit het standpunt van de mens, Heere God heeft ons de genade om dat kind zover te brengen, dat het ook zo'n hartje aan u zal geven. Dat vind ik het aantrekkelijk. En of, dat, bij het opdragen van een klein kind in een gemeente is dat eigenlijk precies net hetzelfde. Ik heb wel iemand spottend horen zeggen, sommigen dragen hun kinderen droog op en anderen doen het nat. Maar in feite is de diepe overeenkomst in beide gevallen dat je dat kind krijgt van de Heere God, waarvan je weet dat kind is in zonde ontvangen en geboren. Het is van genade afhankelijk en we willen het bij voorbaat af toevertrouwen aan die genade van God. Maar er gebeurt nog niks met het kind. Dat vind ik wel aantrekkelijk bij de katholieken. Ja, aantrekkelijk, puur menselijk, want het klopt helemaal niet. Die dus aannemen dat het kind door de doop wedergeboren wordt. En Abraham Kuyper zat er ook mee te stoeien, met die hele leer met de veronderstelde wedergeboorte, waar de later de vrijgemaakten zich weer van afgekeerd hebben. Begrijpelijk. Maar dat was hetzelfde stoeien. Wat is nou toch de betekenis van die doop? Wat van die kinderdoop? En dat, daar mogen we allemaal zelf onze gedachten bij hebben. Maar zoals gezegd, in die twee stromingen binnen de gereformeerde wereld is al de opvatting in feite al totaal verschillend. Ik zei altijd tegen de studenten op de evangelische hogeschool, jullie bestaan niet uit twee delen, evangelische en reformatorische. Want die reformatorische vallen ook weer in twee delen. Kan je dat nog herinneren, Jolanda, dat ik dat zei? Dat is lang geleden. Toen was je nog jong. Nou, niet meer zo jong. Toen was je jonger dan nu. Maar dat is wel een belangrijk punt. Want ik zei, die reformatorische vallen ook in twee groepen uiteen minstens. Die ook daar totaal verschillend over denken. En dat is wel nuttig om je dat te realiseren. Om baptisten en reformatoren met elkaar te verzoenen, zeg ik heel graag. We hebben een behoefte aan een rite voor kinderen die net geboren zijn. En een rite waarbij kinderen, als ze daartoe inderdaad door genade mogen komen, uitspreken hun geloof. Dat is de belijdenis van het geloof. En dat mag iedereen op zijn eigen manier invullen. Waar je water laat aan te pas komen, dat is dan eigenlijk minder belangrijk. Het is heel belangrijk dat. Ik ben ooit in een gemeente in Wales geweest met mijn vrouw. Ik verstond geen woord. Mijn Welsh is altijd heel zwak geweest. Ik heb daar niets van verstaan. Maar er werd een kind gedoopt en dat kind werd de hele kerk rondgedragen. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Toen dacht ik, dat moeten we hier in Nederland ook eens gaan invoeren. Want het betekent, jullie zijn allemaal mee. Mijn hospes die heeft me dat uitgelegd. Want die was Welsh, die nam ons mee naar die kerk. Dat, jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor dat kind. Daarom is het ook zo mooi. Kijk, een Lutheraan die kan dat kind ook nog thuis dopen. En een katholiek ook. Maar de reformatorisch kunnen dat niet. Daar hoort het in het kerkgebouw. En dat is terecht. Je brengt dat kind ook onder de aandacht van de hele gemeenschap. De hele gemeenschap is mede verantwoordelijk. We willen dit kind brengen aan de voeten van Jezus. Uiteindelijk zal hij dat hart dan toch moeten aanraken. Maar we willen samen ervoor zorgen dat onze kinderen mogen opgroeien in de tucht en de vermaning des Heren. Dat is wel mooi. En dan moet er ook een moment komen dat het kind zelf zich uitspreekt. En dat is in de belijdenis van het geloof. Waarbij je dan ook nog weer verschil hebt of dat historisch geloof is of het zaligmakend geloof. Maar daar gaan we dan maar niet allemaal over uitweiden. Dus in die zin ben ik nooit een fanatiek voor of tegen welke vorm van doop dan ook geweest. Omdat uiteindelijk niet het moment zozeer belangrijk is. Ik vind dat reformatorische te vroeg dopen en baptisten altijd te laat. Dus het is toch nooit goed. Je doopt ze of lang voordat ze tot geloof zijn gekomen, of je doopt ze lang nadat ze tot geloof zijn gekomen. Mijn eigen leeftijd waarop ik gedopen vind ik nog steeds ideaal, niet omdat het nou zo met mij gebeurd is. Maar het is ook een beetje de bar mitzwa leeftijd. 12 jaar, 13 jaar. Als een kind staat op het begin van de rijping, tot volwassenen. Waarbij je dus ook kunt serieus nemen wat het kind zegt. Dat is anders dan wanneer het 7 jaar is of 5 jaar is. En het doop is geen toelatingsexamen, het is geen eindexamen, het is een toelatingsexamen. En toen mijn eigen kleindochter van 12 gedoopt werd en ik haar getuigenis hoorde op het internet, ik wilde de Heer Jezus volgen en dienen, toen raakte me dat. Dus niet van je laten dopen als teken dat je tot bekering bent gekomen, daar heeft de doop niet zoveel mee te maken. Het heeft niet de doop met wat er achter je ligt, wat je voor je ligt. En dat snappen die kinderdopers weer beter. Het gaat om wat je voor je ligt. Maar als zo'n meisje van 12 zegt, ik wil de Heer Jezus volgen en dienen. En je weet van ervaring, door de gesprekken met haar, dat ze dat serieus meent, dat is prachtig. Het is geen eindexamen waarbij je eerst moet wachten of dat kind moet eerst over zomer en over winter en alles. Want dan kun je wel nooit dopen. Dan moet je net als Constantijn de Grote iemand dopen op zijn sterfbed. En dat is ook wel een beetje vrij laat eigenlijk. Maar waar hebben we het over, zeg? We hebben het over de doop. Maar ja, dat is Genesis 17 natuurlijk. God heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen, zei Corrie ten Boom eens. Hoe ziet u dat naar aanleiding van uw opmerking over uw verlovingstijd, toen u al samen daarvoor bad met uw aanstaande? Ja, inderdaad, ik voel me niet verantwoordelijk voor de kleinkinderen, althans wel verantwoordelijk om te bidden. En dat doen we ook elke dag. We noemen ze allemaal voor het aangezicht des Heren. Ik sprak ooit met een gereformeerde dominee in Canada. En die vertelde me trots dat hij 86 achterkleinkinderen had. Ik zei, dan gaat u zeker altijd vroeg naar bed. Ik zeg, voordat u al die namen voor het aangezicht des Heren hebt gebracht. Hij zei... Later hoorde ik dat hij een paar jaar later zijn 100ste achterkleinkind gedoopt heeft. Nou, dat zal mij dus niet overkomen. Wij hebben er pas 2,5. Dus, maar daar heb je geen verantwoordelijkheid meer voor, behalve bidden, wijsheid voor je kinderen. Nu wijsheid voor onze kleinkinderen, die weer zelf kindertjes hebben. Maar verder niet, dat niet. Maar de kinderen wel, dat is een andere zaak. Die kinderen wel, het is geen garantie, zeggen we. Maar aan de andere kant, je moet jezelf wel afvragen, want we maken veel fouten. Dus het blijft genade, maar het is ook goedkoop om het alleen maar op de genade te schuiven. Je moet ze bij de hand meenemen. Zoals het van Timotheus geschreven wordt, zijn oma, dus toch ook de oma Lois, en de moeder Eunice, die samen deze jongen al van kinds af aan bij de Heer Jezus, bij God en zijn woord hebben gebracht. Dat was hun verantwoordelijkheid. Het was genade van God dat hij daar ook gekomen is, maar het was hun verantwoordelijkheid dat zij dat gedaan hebben. We brengen onze kinderen bij Jezus. Dat is wat de moeders deden. Eens brachten de moeders de kinderen bij Jezus, leerden wij op de zondagschool. En dat is prachtig. Hij zegent ze, dat kunnen wij niet. Maar wij brengen ze bij Jezus. Wacht eventjes, ik geloof dat ik er doorheen ben. Dan gaan we nu naar de mondelinge vragen. Nadat ik een slokje gedronken heb. Wie gaan we het woord geven? Kees, waarom had ik daar nou al zo'n vermoeden van?
Ik ga geen discussie beginnen over de dode zoon. Daar heb je mooie dingen over gezegd. En heel mild.
Dacht ik ook. Wacht even, we doen niet meer aan de microfoon rondgaan, hè? Dus ik moet je vraag herhalen. Dus ik zal proberen het samen te vatten.
Ik zal proberen het nog maar eens te
vragen. Nee, dat is niet genoeg voor dat ding.
Zij terecht dat het eigenlijk het draait erom dat wij tot het geloof in Christus komen en onze vruchten.
Ja.
Veel belangrijker misschien wel op de kern in plaats van dat je zegt ik ben gedoopt. Hoe weet u dat? Hoe blijf je maar? Maar is het aan de andere kant ook niet zo... Voor je het weet, wordt het mijn bekering en mijn vrucht.
Ja.
Maar dat je toch steeds meer moet beseffen dat daarachter staat die belovende God, die in zijn soevereiniteit, vrijmacht, dat wordt dus gevallen, eigenlijk garant wil staan, de auteur is van mijn bekering en van mijn vrucht.
Ja.
Voor je het weet, doen wij het en hij moet de eer zijn. Zoals David dat stof ik zegt aan het eind van zijn leven, hoewel mijn huis bij God niet was,
ja, het gaat weer over de doop, het gaat over de kinderdoop, het gaat over de vraag van het ik. Ik zeg, ik ben gedoopt. Je kunt ook zeggen, ik ben dan toch maar degene die mij bekeerd heeft en niet God heeft mij bekeerd, ik heb mij bekeerd. Tuurlijk, je kunt net zoveel eer naar jezelf toetrekken, alsof God nog dankbaar moet zijn dat er tenminste nog mensen in deze wereld zijn die zich bekeren. Of je nou kinderen doopt of dat je kinderen opdraagt, als het goed is, is de intentie van de ouders toch in beide gevallen, wij belijden dat onze kinderen in zonde geboren zijn, wij brengen ze bij u, want in u is onze enige hoop voor dit kind. En dat vind ik ook het prachtige. En dat gebeurt met het opdragen van kindertjes in wezen precies hetzelfde. Het ligt er een beetje aan hoe de formulering is. Maar het is dezelfde gedachtegang. In beide gevallen, je beleidt twee dingen. De zondigheid van het kind door jouw schuld. Want jij hebt een zondig kind voortgebracht, omdat je zelf zondig bent. Maar ook het volstrekte afhankelijkheid dat het kind heeft van de belofte van God. Maar je zal mij niet zo gauw horen praten bijvoorbeeld over de belofte die God uitspreekt over een gedoopt kind. Dat gaat me allemaal veel te ver. Dat zijn allemaal conclusies uit conclusies uit conclusies. Jij hebt wat uitgesproken daardoor, maar dat God belofte geeft, dat is alweer te veel. Een verwarring met het verbond van Abraham met de kinderdoop, maar dat voert natuurlijk nou heel ver. Dat zie ik niet zo. Het verbond van Abraham pas ik toe op het geheel van alle gelovigen. Precies zoals Paulus dat doet in Romeinen 4 en Galaten 3. Twee heel belangrijke schriften. Onze kinderen horen tot het verbond van Abraham in zoverre zij door geloof daar ook deel aan hebben gekregen. En dat levert ook best lastige vragen op, want kindertjes is altijd een probleem op zichzelf in de gemeente. Bijvoorbeeld, vraag nou maar eens aan een goede degelijke baptist, en daar hebben we hier een aantal van. Horen kleine kinderen bij de gemeente? Zeggen ze natuurlijk meteen ja. Ik zeg, op grond waarvan dan? Ze zijn nog niet gedoopt. Dat gaan we nou vanavond niet uitproberen. En dat is weer het mooie van die kinderdoop. Je hebt, van het begin af aan heb je ze bij betrokken, maar ze kunnen wel zeggen, we hebben ze opgedragen. En daarmee heeft ook de hele gemeente een stuk verantwoordelijkheid op zich genomen voor die kinderen. Dus ik heb er nooit toe kunnen zitten om hier een breekpunt van te maken. Ik herinner me, ook alweer heel lang, dat is leuk hoe ouder je wordt, dat is te langer zijn herinnering geleden. Ik had een lezing, dat was in Naarden. Ook al ontzettend lang geleden. En toen zei iemand, u hebt al heel wat lezingen gehouden, maar u hebt nog nooit een lezing horen houden over de doop. Dus net hebben we dat onderwerp vermijd. Ik zei, nou, en welke opvatting van de doop had u dan verdedigd gehad willen hebben? Ja, de Bijbelse natuurlijk, zei hij. Ja, ik zei, daar schieten we nou niet zoveel mee op, want dat is nou juist het hele punt. Het hele punt. Dus. En dan hebben we nog onze geliefde broeders van het leger des Heils. Die hebben al die problemen helemaal niet, want die dopen niet. Dat is ook een manier. Daar hebben we nog niet eens over gehad. Ja, dat heeft wel weer zijn eigen redenen. Wat wil je zeggen, zuster Gree? Nee, dat hoef je daar niet uit te concluderen. Nou ga ik het even voor de christelijke reformeerden opnemen. Ja. Gaan we even verder, maar de vraag is nog niet af.
Dat vind ik ook nauwgesteld zo'n formulier.
Ja, nou, dan gaat het even over het doopformulier. We komen steeds in dieper wateren terecht, kan ik wel zeggen. In steeds diepere wateren. Nee, maar dat doopformulier heeft het niet over één bepaalde denominatie. Het heeft het over de kerk. Ik las pas nog geleden in een geschrift, dat was dan weer van de Vrijgemaakte. 2 juni 1944 was een zwarte dag in de kerkgeschiedenis. Dat was niet omdat het mijn geboortedag was. Maar dat was toevallig mijn geboortedag. Maar dat was vanwege de scheuring die toen tot stand kwam. Maar ik vond het wel aardig. En die persoon die dat schreef, iemand van de familie Schilder, die vertelde erin dat op die dag zo vreed de Una Sancta werd verbroken. Dat is heel wat erger dan wat in het doopformulier staat. Want daarmee suggereerden ze dat de gereformeerde kerken, dat de Una Sancta, de enige algemene christelijke kerk was. Nee, zo niet. Maar we komen steeds dieper de water terecht. Maar ja, er staan mooie dingen trouwens in dat doopformulier. Daar gaat het niet om. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan. Mijn grootmoeder zat op de lagere school. Dat heeft mijn opa verteld. En dat was in Duitsland trouwens, net over de grens. Mijn grootmoeder is drietalig opgevoed. Ze sprak plat buiten en thuis. Nederlands in de kerk en Duits op school. Dat was allemaal een paar kilometer van elkaar af. En op die Duitse school zeiden ze, waarom zal men kleine kinderen taufen? En voor degenen die geen Engels in het pakket hebben gehad. Waarom moeten kleine kinderen zo worden? Waarop mijn grootmoeder opstond, een klein meisje. En die zei, kleine kinderen moet je helemaal niet dopen. Je moet ze het evangelie verkondigen. En als ze de Heer Jezus hebben aangenomen, dan moet je ze dopen. Wauw. Dat gaf een storm in die schoolklas. Ik ben nog steeds apetrots op mijn oma. Die opstond en deze dingen vertelde. Dat zal de baptisten onder ons toch grote vreugde bereiden. Want die baptisten hier zijn allemaal als kind gedoopt. En later nog een keer, of niet George? Ja, zie je wel. Maar mijn grootmoeder ben ik dus heel trots op. Maar uiteindelijk gaat dat er helemaal niet om. Mensen die van een doop een breekpunt maken. Nee, mensen die kerk uitgegooid worden omdat ze zich groot laten dopen, is net zo erg als baptisten die zeggen, je komt er niet in voordat je groot gedoopt bent. Ik zie dat je aan mij mee eens bent, als ik het zo hoor. Nee, maar alsjeblieft geen breekpunt van maken. Nee, het zijn belangrijkere zaken om breekpunten van te maken. Maar het is wel interessant te kijken, wat is de gedachte erachter? Waarom worden die kindertjes gedoopt? Dan zeg ik, ja, als we dan toch het verbond van Abraham hebben, moeten we even de dingen zuiver stellen, zoals ik tegen die ouderling in Zwolle zei. Christelijk is meer, hij is al lang waarschijnlijk boven, want het is heel lang geleden. En dat was zeker een generatie ouder dan ik. Meer nog meer dan mondelinge vraag. Gaat uw gang. Ja. Ja, oké. Dat is de vraag over wat nou precies die woestijn is waar ik het straks over had in verband met de Romeinen 7. En je moet even onderscheid maken tussen die periode van 40 dagen in de woestijn bij de Heer Jezus. 40 dagen in de woestijn op de berg van Mozes. 40 dagen in de woestijn, dat was de reis van Elia. Dat is altijd een periode van beproeving. Die 40 dagen wijst daarop, dat getal van 40. Dat is wat anders dan de vraag, wat is nou precies de betekenis van die woestijnreis? Die woestijnreis die begint niet bij de Jordaan, bij de Rode Zee, die begint bij de Sinaï, zou je kunnen zeggen. Maar het frappante is, als ze uit Egypte uitgeleid worden, ze komen niet binnen de kortst mogelijke tijd in het beloofde land aan, hoewel de afstand maar 11 dagreizen is, komen bij de Sinaï. En aan de ene kant betekent dat dat God een verbond met zijn volk wil sluiten. Aan de andere kant was het de plek waar Israël zichzelf moest leren ontdekken. Want het kan wel over jou geprofiteerd zijn. Je bent van nature een wilde ezel van een mens. Maar als je dat zelf niet ontdekt, dan kom je nooit een stap verder. En vandaar dat ze daar zo vlot waren om te zeggen, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En zo ontzettend op hun gezicht gingen. Dus de woestijn is, en dan, als ze die ervaring achter de rug hebben, dan is de woestijn voor het rest ook een beeld van, ook toegepast Nieuw Testament is, van het christenleven. Een christenleven van geestelijke ontwikkeling, van geestelijke groei. Wat hebben we geleerd in ons christelijk leven als we zo achter de Heer Jezus aangaan als type van Mozes? En dat beeld is niet ver waard hergehoord, om nog even in het Duits te zeggen. Dat is het beeld van 1 Korinthe 10. Jullie Korintiërs zijn ook tot Mozes gedoopt in de wolken en in de zee. Dat vergelijkt hij dus met de uittocht door de Rode Zee heen. De doortocht door de Rode Zee, dat was hun doop. En ook jullie hebben gedronken van de geestelijke rots en jullie hebben spijzen ontvangen van de Heere God. Maar die woestijn heeft tegelijkertijd aan het licht gebracht wat Israël was. En hij zegt tegen de Korintiërs, dat moeten jullie niet doen. Je moet er niet murmureren zoals Israël dat deed. Je moet niet hoereren zoals Israël dat deed. Je moet niet afgoderij bedrijven zoals Israël dat deed. In de woestijn word je keihard aan jezelf ontdekt. Vooral omdat er niet veel te beleven valt in de woestijn. Het is allemaal zand en je bent op weg. En in die woestijn leer je heel veel over jezelf kennen. En daarom is het ook zo droevig dat het beeld van de koperen slang, Johannes 3, die Jezus over spreekt tegenover Nicodemus. Hè? Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Je zou zeggen, dat is ABC van het evangelie. Dat moet je aan jong bekeerde uitleggen. Maar Of jonge mensen uitleggen dat ze op de slang moeten zien als beeld van Christus om behouden te worden. Maar in de woestijnreis komt het helemaal aan het eind. Nummer 21. Met andere woorden, ze hadden 40 jaar woestijnreis achter de rug. En wat hadden ze geleerd? Ze kwamen weer opnieuw in spanningen. En toen zond de Heer de vurige slang omdat ze tegen hem in opstand waren gekomen. 40 jaar lang. De woestijn is in die zin ook een levenslange beproeving van wat in jou in de mens is. Ik weet dat in mijn vlees geen goed woont, zegt Paulus in Romeinen 7. Maar dat is nou iets wat je alleen uit ervaring leert. Dat kun je niet uit een boekje leren. Je kunt uit de Bijbel leren dat er maar één verlosser is, dat is Jezus Christus. Maar dat je een zondaar bent, dat leer je alleen door de keiharde praktijk. Daar heb je de hele woestijnreis voor nodig. En aan het einde moet je nog steeds die les leren van wat ik van nature ben. En dan moet ik het eigenlijk nog beter weten dan toen ik pas tot geloof kwam. Ik moet nu op mijn leeftijd beter weten dat in mijn vlees geen goed woont door de ervaring, dan dat ik dat wist toen ik nog pas tot geloof was gekomen. Maar tegelijkertijd wordt daarmee de Heer groter. Het drukt me niet naar beneden, het maakt hem alleen maar groter en heerlijker. En dat is wat Paulus heeft in Korintiërs op te zeggen, en dat wat hij zijn eigen leven heeft ondervonden. En dat is Prachtig. Ik weet van een jongeman die tegen de voorganger zei, nou, we mogen de Bijbel bestuderen. En dan heeft de dominee nog een goed voorbeeld voor gemaakt. Wat hij nog een mooi thema dat hij kan onderzoeken. Maar die dominee kreeg dwars door die jongen heen. En hij zei, ik zou jou willen voorstellen om een studie te maken van 6 Bijbelse woorden. Nee. Ja, 6 woorden. Ja, het komt uit het Engels, het verhaal. Daar was het maar 4 woorden. Dus ik moest even natellen. En die jongen zei, en wat is dat, dominee? Welke 4 woorden zijn dat? Hij zei, zijn woorden staan in Johannes 6. En het luidde als volgt. The flesh profiteth nothing. Het vlees is van geen nut. Of die jongen die boodschap opgepikt heeft, weet ik niet. Maar neem dat maar mee. Het vlees is van geen nut. Zie ik daar een hand wapperen? Ja, Kees, vertel op. Ja, dat is Hosea 2, over het herstel van Israël.
Juist. En daar zal ik tot haar hart spreken. Ja. Dat nou de Heer juist ons wel is, als hij ons in de eenheid ja. voert, waar je jezelf lijkt teruggeworpen te worden, daar.
Ja, maar je moet natuurlijk dan wel eerst plaats naar de letterlijke uitleg krijgen, even voor de vraagstellers thuis. En dit gaat over Hosea 2, ik zal tot haar hart spreken, ik zal haar lokken in de woestijn en daar tot haar hart spreken. Maar het gaat daar over het herstel van Israël. En de woestijn is daar ook, zoals Ezekiel 20 zegt, de woestijn van de volkeren. Het is ook eigenlijk wat met Israël gebeurd is in de afgelopen 2000 jaar, toen ze onder de volkeren rondzwierven. En daar moesten leren wat in hun hart was, maar ook wat er in het hart van God is. En velen hebben die boodschap opgepikt. Ook al bleven hun ogen blind voor Jezus. Maar aan het eind, ja, is het heel mooi. In de woestijn waar niks aantrekkelijk is dat jouw aandacht afleidt. Maar het echt gaat tussen jou, Israël, en mij, zegt de Heere God. En daar zul je aan jezelf ontdekt worden en weten wie jij bent, maar ook weten wie ik ben. Het gaat in het leven niet alleen maar om dat we ontdekken wie wij zijn, maar dat we ontdekken wie God is. En die twee dingen gaan hand in hand. Je kunt het tweede nooit goed leren zonder het eerste. Maar je mag ook niet bij het eerste blijven staan. Dan ben je wel heel erg betreurenswaardig. Het gaat om die twee dingen samen. Wie ben ik? Calvijn zegt op zijn institutie op de eerste bladzijde, godskennis en zelfkennis gaan hand in hand. Hoe beter je jezelf leert kennen, des te beter leer je God kennen. En hoe beter je God leert kennen, echt kennen, leer je ook jezelf kennen. Dat is een diepe gedachte. Ik ben je voornaam vergeten.
Leo.
Ja, zeker. Van Beugen. Even voor de lessen stellen. Leo. Aartsvader.
Aartsvader.
Ja, zeker. Alsjeblieft zeg. Want het heeft niks met de aarde te maken. Weet je wat een aartsbisschop is? Hetzelfde. Hetzelfde woord aarts. De rest is anders. Weet je wat een aartsdeugniet is? Het zit allemaal dat woord aards. Aards is een verbastering van het Griekse woord arche. In het Engels zie je dat ook duidelijk, want er zit die CH er nog in. Archbishop. Een aartsengel is een archangel. Dat schrijf je ook met CH. En dat betekent voornaamste, eerste. Een aartsengel is een hoge, een voorname engel. Een aartsbisschop is een hoge bisschop, hoger dan de anderen. Aartsvader is niet zomaar een van mijn voorvaderen, maar de voornaamste van mijn voorvader. Want daar begint Israëls geschiedenis, bij die drie aartsvaders. Ik was pas ergens van iemand die had het over Lot als aartsvader, maar Lot is dus geen aartsvader. Hij is geen stamvader van Israël. Vergis een keer. Dus dat is een klein taallesje. Aards komt uit het Grieks en betekent voornaamste. Kees! Nou, ik was veel drukker, Kees, dan jij.
Ik ben een beetje nieuwsgierig wat daar gebeurd zou zijn als het geschreven staat. En Sara vernederde haar.
Hij zegt dan gewoon, oh sorry. Wat betekent dat Sara vernederde haar? Gewoon heeft haar beledigd. Oh, jij snotneus, wat denk je nou wel om? Je nou zwanger bent, dat je meer dan ik ben. Ha, je laat naar je kijken, je bent een gewone slavin. Die heeft haar gewoon beneden getrapt, figuurlijk. Denk je niet? Nee. Want luister, ze heeft... Nee, want ze heeft zelf tegen Isaac, tegen Abraham gezegd, neem haar om uit haar een kind te krijgen. Dus dat ze zwanger was, was prima. Maar dat zij dus zichzelf daarmee verhief. Ook boven Sarah, daar was Sarah heel kwaad. Nou ja, weet ik, misschien is ze wel klappen gekregen, dat weet ik niet. Maar dan toch voorzichtig, hè, mijn zwangere vrouw. Want dat ze zwanger was, dat was nou juist de bedoeling van de hele opzet. Maar wel, ja, ze heeft dan natuurlijk op haar nummer gegeven, op haar plek gezet. Je bent maar een gewone slavin, je hoeft je niks te verbeelden. Dat je nou toevallig de moeder gaat worden van het zoon van Abraham, betekent niet dat jij nou ook wat bent. Jij bent nog gewoon steeds een ordinaire slavin. Ja, maar goed, dat zegt ook iets over Hagar natuurlijk. Kijk, als ze inderdaad was, maar dat is iets uit de ongewijde geschiedenis, als zijn dochter van de farao was, ja, je kon zomaar je dochter weggeven als slavin aan een man. Ze was slavin en ze bleef slavin. Ondanks dat er staat, hij nam haar tot vrouw, niet bij zit, concubine, daar heeft het Hebreeuws ook woorden voor. Hij nam haar tot vrouw. En ook de oude rabbijnen hebben daar de nadruk op gelegd. Ze was de vrouw van, een vrouw van Abraham. Was ze tegelijkertijd ook daarna nog steeds slavin. Daarom zegt de engel ook, je moet teruggaan en je vernederen. Je bent een slavin van Sarah en dat blijf je. Dus, goed, deze helft van de zaal nog twee tegelijk. Eerste dame, Jan.
Aan het einde van de lezing heeft u nog wat gezegd over hoofdstuk 35 en 17, op waarom mijn zes zeven acht. Ja. Dat is nog een stukje. En dat heb ik
genoemd. Oh, dat waren die drie brieven.
Ja, kunt u dat nogmaals
herhalen? Even denken hoor, want het is een moeilijk punt. Ik hoef niet diep na te denken, want hier staat het. Dat eerste is vooral de Romeinenbrief. Het hangt er een beetje vanaf hoe je die drie brieven vergelijken wil met de geschiedenis van Israël. Ik ben er nogal van gecharmeerd. Ik geloof dat het ook zo in elkaar zit. De Romeinenbrief, ja, daar ligt de nadruk toch vooral in Romeinen 6. De uittocht uit Egypte, uit de slavernij van Egypte, de slavernij van de zonde en van de dood. En de doop wordt daar genoemd. En dat is een parallel met de uittocht uit Egypte door de Rode Zee. Dus niet de Jordaan, dat is een heel ander verhaal. Maar door de Rode Zee, die doop door de Rode Zee, net als in 1 Korinthe 10 staat, dat is een beeld van de doop. En dat is dus kenmerkend voor die Romeinenbrief. Terwijl de Galatenbrief juist kenmerkend is voor dat wat er bij de Sinaï gebeurde. Daar gaat het over het probleem van de wet. Want die Galaten waren net zo dwaas aan het worden als Israël was. Door te zoeken God op een of andere niet te behagen door hun eigen werken van de wet. En dan zegt Paulus, zo werkt het niet. De wet is belangrijk, maar niet. Dat is heel mooi. In Heidelbergse catechismus wordt op twee manieren over de wet gesproken. Die zijn beide belangrijk. Eerst, waaruit kent gij uw ellende? Dan kun je nog zeggen, is dat nou werkelijk naar de wet? Dan kun je een beetje twijfelen. Want als Paulus zegt, wat de gerechtigheid die in de wet was betrof, was ik onberispelijk. Dus als hij in de wet keek, in de spiegel van de wet, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er zo rechtvaardig in het ganse land? En dan zegt de spiegeltje, niemand is zo rechtvaardig als jij, Paulus. Dat dacht hij werkelijk van zichzelf. Dus de wet is geen volmaakte. Maar toen Paulus keek in de ogen van Jezus, toen werd hij aangeraakt en veranderd. Maar het tweede wat de catechisme over de wet zegt, is wel heel belangrijk. En dat is helemaal tegen het einde. Als de wet het leefregel der dankbaarheid is, als de wet, als de geboden dus uitgelegd worden als een beschrijving van hoe het christelijke leven eruit moet zien. Dan wordt die diepte van de wet ontvuld. Dus ik ben ook helemaal geen Lutheraan. Eerst de wet en dan het evangelie. Dat is ook een stukje Luthers denken in de catechismus. Eerst de wet en dan het evangelie. Nee, natuurlijk niet. Want ook nadat je het evangelie hebt aangenomen, sta je onder de geboden van de Heer Jezus. Hij zegt tegen zijn eigen volgelingen, wie mijn geboden heeft en bewaart, die is het die mij lief heeft. We komen onder zijn geboden. Over de doop gesproken, hoe kom je het koninkrijk Gods binnen? Matthäus 28. Maak alle volken tot mijn discipelen. Hoe doe je dat? Hen dopende. Dus je stopt ze eerst onder water. En dan, en hen lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is de wet. Dus niet eerst wet, dan de evangelie. Je kunt net zo goed zeggen, eerst evangelie. En dan ga je ze leren hoe ze nou moeten wandelen als volgelingen van Jezus. Leer ze te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus het is een leuke vraag ook weer. Waarom lezen ze bij jullie de tien geboden in de kerk, voor zover het nog gebeurt? Nou, de een zal zeggen in die eerste betekenis van de wet. Om iedereen die daar zit er goed van te doordringen van, kijk eens even, dit is de wet en daar kan je helemaal niet aan voldoen. Om jou te helpen, te duidelijk te maken dat jij een zonder bent. Maar je kunt ook zeggen, nee, bij ons wordt die voorgelezen vanwege het laatste onderwijs in de catechismus. Om al die mensen die daar zijn te helpen, te begrijpen hoe ze naar Gods gedachten moeten leven. Zo weer een leuke toetsvraag. Waar wordt bij jullie de wet gelezen? En dan de toetsvraag naar de andere natuurlijk. Waar wordt bij jullie de wet niet gelezen? Dat is een andere zaak. Zo kom je van het een op het ander. Maar, en dan tenslotte, de Kolossenbrief. Ik zei straks al, de Romeinenbrief voert ons niet verder dan Biliam. En dan is het afgelopen en dan begint Romeinen 9, 10, 11, dat is een heel ander onderwerp. Maar de Kolossenbrief, daar zijn we met Christus gestorven. Paulus zegt, Christus is voor ons gestorven en wij zijn gedoopt tot zijn dood. Nou, dit wordt heel ingewikkeld. Maar de Kolossenbrief zegt, nee, wij zijn met Christus gestorven en opgewekt. Dat is de Jordaan. En de Efeziusbrief gaat nog een stap verder. Wij zijn in Christus gezet in de hemelse gewesten. Dus de Jordaan is niet zoals die oude Negro spirituals zeiden, de hemel waar we naartoe gaan. Nee, dat is een beeld van de hemelse gewesten. Waar we in Christus gesteld zijn. En dat is, daarom staat de Efeziusbrief ook een heel eind boven. Die praktische ervaring die komt pas in de tweede helft aan de orde. We zijn in Christus gezet in de hemelse gewesten. We hebben in zekere zin al het doel bereikt, daarom wordt er ook nu over de wederkomst gesproken. We zijn in Christus, zijn we er al. Hij is aan de rechterhand van God, hij zit in de hemelse gewesten. En wij zijn in hem daar ook. Dat is de allerhoogste manier om de positie van de christen te beschrijven. Maar niks, geen ervaring, Egypte, dat is heel ver achter ons. We zijn daar in het beloofde land. En daar is ook strijd, dat heb je in het boek Jozua. Daarom moeten wij, even zijn 6 vers 12, de strijd aanbinden tegen de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Daaruit zie je ook, het is niet een beeld van de hemel waar we naartoe gaan. Het is een beeld van onze positie die we nu innemen. En daar hoort ook strijd bij. Een heel andere strijd in de woestijn. Daar moet je strijden tegen Amalek en al die dingen meer. Maar dit is zo'n gigantisch onderwerp. Het is natuurlijk helemaal verkeerd wat ik nou doe om in een paar woorden over dit grote onderwerp iets te zeggen. Want dan moet je eigenlijk weer 8 lezingen voor nemen. Dan kun je dat stuk voor stuk uiteenzetten. Maar het is heel mooi. Geestelijk in de hemelse geweest een heel andere strijd dan... Daar heb ik een boekje trouwens over geschreven, ook alweer heel lang geleden. Geestelijke strijd. Daar staat het allemaal in. Jan, je hebt het laatste woord, na mij dan althans. Ik mag na jou nog wat zeggen.
We hebben over Job 22, vers 2, dat God de mensen die nodig heeft om zijn plannen te volgen.
Ja.
En nou heeft iemand ooit eens gezegd van, ja, je moet het zo zien, godsdienst is niet de mensen die is aan God gericht, maar God dient. God dient de mens, dus andersom.
Oh jongens, ja, dit gaat over het woord godsdienst, maar ik denk dat elke Nederlandicus jou zou kunnen zeggen, godsdienst betekent het dienen van God. Maar ik snap jouw gedachte wel. Hoewel ik het wel vergaand vind, oh, God die de mens dient, dat gaat wel heel ver. De Heer Jezus is mens geworden om als mens mensen te dienen. Ja, oké, in die zin zou je het kunnen zeggen. Maar de soevereiniteit van God betekent dat hij altijd boven de mens staat. Hij is er voor de mens, hij doet voor de mens zo heel veel dingen, vooral het geven van zijn zoon. Maar de mens dienen, dat kun je eerder van de Heer Jezus zeggen, dat is God die mens geworden is. Maar godsdienst, dat is het dienen van God van onze kant.
Dat kan
zijn. Ja, maar dat is hoe je dat woord oppakt. Onze lichamen, Romeinen 12 vers 1, onze lichamen stellen tot een levende offerande, want dat is uw gode welgevallige dienst. Daar zeggen sommige vertalingen ook godsdienst. Dat is positief. Dat is het dienen van God zoals hij het bedoeld heeft. Maar wij gaan... Oh ja, anders kunnen jullie niet slapen vannacht. Nee, dat kan ik. Maar weet jij het dan ook niet, Kees? Ik heb het pas ontdekt, George weet het wel, want ik heb het hem verteld. Hij is het alweer vergeten hoor, dat is al triest hè, dat je zulke dingen dan uitlegt. En... Je kent Johannes 15, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Dat woord landman is in het Grieks Georgios. En daar is het woord, de naam George van afgeleid. Ge is aarde, Urgios is werken, de aardebewerker, de landbewerker. Maar dat is voor gevorderd hoor. Waar staat George in de Bijbel? In Johannes 15 vers 1. Mijn vader is de landman.